Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Eigenlijk zou dit het jaar zijn waarin de gaskraan dichtgedraaid zou worden.
Vandaag maakte minister Wiebes bekend dat de gaskraan veel eerder dicht gaat dan gepland. Al over 2,5 jaar, in 2022.
Toch lijkt 2022 het jaar te worden waarin de gaskraan mogelijk weer iets verder opengaat.
Er is deze winter nog meer gas uit Groningen nodig, al dus het ministerie van Economische Zaken. Nu vraagt Duitsland om meer gas en Nederland is verplicht om dat ook te leveren.
Vorig maand noemde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie het een laatste redmiddel.
Het kabinet heeft altijd gezegd, we bouwen de gaswinning in Groningen af vanwege de veiligheid voor de Groningers. En alleen in het geval dat er echt grote problemen zijn op de gasmarkt, dan is het een eventueel allerlaatste middel om in te zetten.
Misschien wel een allerlaatste redmiddel. Er is veel onzekerheid over het wel of niet verder opendrijven van die gaskraan in Groningen. En één ding is wel zeker, en dat is dat komende maandag de parlementaire enquête over al die misstanden in het Groningse gasdossier van start zal gaan.
Het is goed dat de openbare verhoren maandag gaan beginnen. Want het is hoog tijd om de waarheid over dit belangrijke en complexe gasdossier boven tafel te krijgen.
Tot midden oktober zullen Kamerleden gedupeerden, ministers, wetenschappers en multinationals verhoren over dat Groningse gasdossier. En in deze Haagse Zaken behandelen we niet het hele dossier, maar proberen we je wel een handleiding te bieden, zodat je de parlementaire enquête, die dus maandag begint, met iets meer bagage kan volgen. En dat doe ik met bij mij in de studio een deel van het team dat voor NRC het Groningse gasdossier en dus de parlementaire enquête volgt. Wubbie Lijndijk, chef van de onderzoeksredactie.
Hallo.
Daar moet ik ook bij zeggen, voormalig correspondent Noord-Nederlands.
Zeker.
Wanneer ben je daar correspondent geweest?
Ik ben begonnen in 2012, vlak na de klap behuizingen. En ik ben gestopt in 2017.
Ook hier Dirk Stokmans, onderzoeksjournalist. Ja, een soort rode lijn in jouw werk is eigenlijk steeds het misgaan bij de overheid.
Ja.
Kies jij je onderwerpen daarop uit?
Ja.
Of kiezen die onderwerpen jou uit?
Ook.
Ja, het is maar hoe je het ziet, hè. En jullie vormen maar een deel van het team.
Ja, bij NRC zijn er nog twee mensen die er volop zitten. Mark Middel, de huidige correspondent in Noord-Nederland. En Claudia Kammer, die volgt voor de Haagse redactie de enquête.
Ja, en toen wat heel bijzonder is, is dat we samenwerken met Dagblad van het Noorden. Dat is gebeurd een jaar geleden ongeveer. Bas van Sluis, een collega, die kende ik nog uit het Groningse. En die sprak ik en die zei tegen mij, over een jaar begint die enquête. En het zou zo ontzettend belangrijk zijn dat we nu eens een keer weten wat daar gebeurd is, hoe het gegaan is, waarom het zo gegaan is. Is het geen idee om samen met twee media dat te gaan doen? Om de kennis te bundelen en te kijken hoe ver we komen. En ja, daar was ik super enthousiast over. Hij verwees ook nog naar de reconstructie van Dirk en Mark Lieves-Adriaanse over de coronacrisis, die toen net een prijs won. Hij zei, eigenlijk moeten we een verhaal maken over hoe het zo ontzettend mis is gegaan, kon misgaan vanuit Den Haag in Groningen.
Dus hij doet mee vanuit het Dagblad van het Noorden en dat geldt ook voor
Lianne Levy.
Thanks. Dat is best uniek, hè, dat we dat op die manier doen.
Ja, dat is heel uniek. We hebben één keer eerder, in ieder geval ik als chef onderzoeksgroep, een project samen met Parool gedaan. Dat ging over MeToo-onderzoek. En dat doe je vaak als je wil dat gewoon die onderste steen boven komt. en elkaar niet wil beconcurreren, omdat je weet dat je samen aan een onderwerp werkt. En nu willen we gewoon ook onze krachten bundelen. Lokale kwaliteit hebben zij veel contact in de regio, mm-hmm. en wij hebben meer contacten landelijk.
Ja, het idee is natuurlijk ook dat je er is al zo ontzettend veel over geschreven. Dat je ook, je moet iets toevoegen. Er moet meer zijn. Dus je moet dieper graven, meer mensen spreken, langer, meer tijd te besteden. Dus je hebt ook meer mensen nodig om het gewoon te regelen. We merken ook al dat tijdens het onderzoek komt er al wat naar boven. We hadden geluk, of niet, dat opeens de notulen van de maatschap Groningen bij ons langskwamen.
Geluk, dat klinkt heel passief, alsof ze uit de lucht kwamen. Valt wel
ja, ik weet niet hoe het gebeurd is. Ik had er niks mee te maken.
Ja.
Maar goed, dus je merkt dat dingen ook naar je toe beginnen te komen. Naarmate je meer weet, gaan mensen praten. Dus we hebben al wat hier en daar wat over geschreven.
Precies. In aanloop naar die enquête zijn jullie al begonnen. Straks verwerken we dat in het verhaal dat jullie mij hier komen vertellen. Maar even kort, zit er een soort rode lijn in die ontdekkingen?
Ja, wat wij toch wel zien als rode lijn, er is natuurlijk altijd gezegd, zowel door de NAM als door de overheid, geld mag geen rol spelen. Er zijn dingen misgegaan. Groningers hebben schade geleden. Die schade moet gewoon ruimhartig worden vergoed. Maar wij merken dat geld, de discussie over geld, de ruzie over geld, toch de rode draad is in het verhaal. Dat heeft alles bepaald.
En de komende tijd, want er komen meer onthullingen aan. Wat is de focus van jullie onderzoek? Wat proberen jullie te achterhalen?
Nou ja, kijk, als dingen fout gaan, zeggen mensen altijd, oeps, hè, er is wat misgegaan. Wat natuurlijk belangrijk is, hoe is het misgegaan? Vanwege welke beslissingen is het misgegaan? Wie heeft die beslissingen genomen? Daar doen wij onderzoek naar. Daar komen we ook al steeds meer over te weten. Wie heeft wat gedaan? Wat zijn de consequenties geweest? Waar is dat gebeurd? Hoe? Waarom? Nou, de journalistieke vragen.
Ja, eigenlijk zijn jullie hetzelfde aan het doen als de parlementaire enquête probeert uit te vinden. Dat loopt een beetje parallel aan elkaar, zit ik me nu te bedenken.
Wij zijn eerst, nee.
Ja, zeker. Maar aan de andere kant, de parlementaire enquête is natuurlijk veel zwaarder. Die moeten echt verantwoordelijken aanwijzen. En daar kunnen wij wel iets vrijblijvender in zijn.
Ja, even inzoomen op wat zo'n parlementaire enquête nou eigenlijk precies is. Want het is een zwaar instrument, dat woord viel al eventjes. Wat houdt het in?
Nou ja, het is het zwaarste middel, zeggen ze, het zwaarste parlementaire middel om de waarheid uit te zoeken.
Onderzoeksmiddel, hè?
Voor de Kamer. Er zijn ook een paar bijzondere bevoegdheden die de parlementaire enquêtecommissie kan inzetten. Mensen worden gehoord, verplicht. Je moet opkomen dagen. Je wordt ook onder ede verhoord. Je kan zelfs, ik heb gisteren nog even naar de wet op de parlementaire enquêtes gekeken, want ik wist het ook allemaal niet meer, of heb het nooit geweten. Maar ik weet nu dat mensen zelfs gegijzeld kunnen worden als ze niet willen komen. Je bent verplicht om mee te werken.
Wat betekent dat? Sorry,
dat je gewoon wordt vastgehouden tot je meedoet. Echt? Niet zomaar, hè? Ik bedoel, er komt de rechter aan te pas.
Ja.
Maar het staat in de wet. Je kan gegijzeld worden. Maar ik denk dat de meeste mensen al mee
niet het klassieke, zeg maar, gegijzeld.
Voor losgeld.
Maar je mag niks.
Nou, het losgeld is dat je meedoet.
Jeetje, ook wist niet dat dat op die manier ging.
Ja. Dus dat is wel apart. Je kan ook binnentreden als lid van de parlementaire enquêtecommissie. Overal. Dus je kan binnenlopen en dingen opvragen, uitzoeken.
Vorderen.
Ook met rechtelijke machtiging soms, bij woningen, om de een of andere reden. Je moet meewerken, maar je kan je beroepen op het feit dat je sommige dingen niet mag zeggen. Ministers kunnen zeggen, wat in de ministerraad besproken is staatsgeheim. Als ik dat schend, ben ik strafrechtelijk vervolgbaar. Nou, dat soort dingen. Commerciële belangen, vanwege commerciële belangen. Wat in deze enquête interessant is, want het gaat natuurlijk de hele tijd om commerciële belangen.
Ja.
Kunnen ook een reden zijn om dingen te zeggen. Maar daar zijn ook weer, je moet het wel aantonen dat die er zijn. He, dus er is de omhandeling kan er ook plaatsvinden.
Tot op zekere hoogte heb je een soort van zwijgrecht als je daar tegenover die commissie zit.
Verschoningsrecht noemen ze het, maar dat komt op hetzelfde neer. Ja.
Oké. Hey, en nog eventjes om de zwaarte van dit instrument uit te leggen. Want in Den Haag wordt er best wel uitgekeken naar deze parlementaire enquête. Er wordt ook wel echt verwacht dat er nu al vooraf dat het best iets teweeg kan brengen. Mm. Qua koppen die moeten gaan rollen, want zo blijft
daar
Den Haag hier.
Ja, precies.
Maar even een paar vergelijkingen. Srebrenica is een goed voorbeeld, denk ik. Hè? Dat was nogal een rapport van een parlementaire enquêtecommissie dat tot veel heeft geleid.
Uiteindelijk het aftreden
van het kabinet.
Precies.
Kabinet Kok.
Laatste.
Er zijn na de oorlog meer dan 10 parlementaire enquêtes geweest. Bijvoorbeeld naar de vliegramp in de Bijlmer. Een andere die mij bijstaat is van de IRT-affaire. Dat ging over de opsporingsmethodes van de politie die heel vergaand waren. Mensen kochten, ze gingen zelf drugs kopen. Ze hebben vaak toch wel gevolgen. En dat is natuurlijk wat ze ook hier willen nu.
Ja, precies.
Ja, er vallen dan koppen, hè, ministers sneuvelen, maar er wordt ook nieuw beleid gemaakt.
Ja, precies. Ja. Dus even los van het Haagse koppenrollen, leidt het ook echt inhoudelijk tot iets. Nu staan ze pas aan de vooravond van een nieuwe enquête. Woensdag was er een eerste persconferentie. Wubby, je hebt ernaar gekeken. Wat gebeurt er tijdens zo'n persconferentie?
Ja, je zag voor het eerst eigenlijk in het publiek treden Tom van der Lee, dat is de voorzitter van de enquêtecommissie. Hij heeft ook destijds de motie ingediend. Die leidde tot deze enquête. Volgens mij was het 2019. En unaniem was de Tweede Kamer toen voor een parlementaire enquête naar de gevolgen van de Groningse gaswinning.
Dus hij zat ook echt in het midden, hè?
Hij zat in het midden, precies. En naast hem zaten enkele andere commissieleden. Ik herinner me Judith Thiele, die zat rechts naast hem. Van de VVD. Je had ook aan de andere kant zat Barbara Katman van de PvdA. Stineke van der Graaf heb ik gezien. Die ken ik nog, want die is in Groningen statenlid geweest.
ChristenUnie?
In de tijd, ja, ChristenUnie. In de tijd dat bevingen aan de orde kwamen, politiek. Peter Quint was er van de SP. Julia Kat heb ik gezien. En degene die afwezig was, was Anne Kuik. En dat komt omdat ze 2 weken geleden bevallen is van een kind.
Zwangerschapsverlof. Ja. En Kat is van D66, Anne Kuik van het CDA. En ook Anne Kuik heeft trouwens een Groningse, hoe noem je dat, een lijntje, hè?
Ja, zij was in de tijd dat ik er zat, lid van de Groninger gemeenteraad.
En goed, ze zitten dan allemaal naast elkaar. Wat is hun verhaal op zo'n allereerste persconferentie? Want je zegt het al, dit is het eerste moment dat ze naar buiten treden.
Nou, ze vertelden waarom ze deze commissie begonnen zijn en wat ze eigenlijk allemaal gaan onderzoeken.
Dank voor uw aanwezigheid bij deze persconferentie waarin wij als 13e naoorlogse enquêtecommissie de openbare verhoren aankondigen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Welke effecten had deze? Welke belangen en afwegingen speelden een rol? En hoe is hierbij omgegaan met de belangen van de Groningers? Het doel van het onderzoek is waarheidsvinding en het verkrijgen van verklarend inzicht in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. En dit maakt het mogelijk te komen tot oordeelsvorming over de gehele periode en lessen te trekken, om daarmee bij te dragen aan toekomstperspectief van Groningen en de ontwikkeling van toekomstig beleid.
Het is interessant, dit stukje, wat hij daar niet met zoveel woorden zegt, wat er in de motie staat die Tom van der Lee heeft ingediend, die tot de enquêtecommissie leidde, is dat er ook publieke verantwoording moet worden afgelegd over de keuzes die door betrokken personen, organisaties en instanties zijn gemaakt. En hij koppelt dat aan het feit dat pas dan, of in ieder geval dat nodig is voor herstel van vertrouwen en het recht doen aan gedupeerden. Dus je moet ook weten wie verantwoordelijk was. Ja. Niet alleen maar waarheidsvinding, maar wie heeft nou dingen gedaan, besloten of niet besloten.
Dat gaat dus heel erg belangrijk zijn. Hoorden jullie, ik richt me even tot jou, Wubby, want jij hebt er dus echt van begin tot eind naar zitten kijken. Hoorde je ook echt iets nieuws, iets waar je echt nieuwsgierig naar was en waar je nu achter kwam?
Ze hebben heel veel voorwerk gedaan. Ze zijn vorig jaar al begonnen, in februari, in coronatijd, met 7 Kamerleden en 16 ondersteuners. Mm-hmm. Ze hebben uiteindelijk 600.000 stukken gevorderd.
Bijna zoveel als wij.
Ja, en enorm. En het interessante was, Bas van Sluis, de collega van Dagblad van het Noorden, stelde nog een vraag over het vorderen van stukken bij financiën. Want daar was niet alles in één keer gekomen. Dus daar zijn ze nog een keer gaan aanbellen en hebben ze op de stoep gestaan en hebben ze gezegd, kom maar op met de...
Hoe werkt dat? Want dat kunnen ze dus echt afdwingen van, wij willen die stukken nou eenmaal hebben.
Ik weet niet hoe het is gegaan, maar ik was er wel graag bij geweest.
Ja, ik eigenlijk ook wel. 600.000 stukken, maar financiën noem je. Het zijn 47 organisaties, hè, waar ze langs zijn gegaan.
Ja, klopt. Ze zijn 5 dagen op werkbezoek geweest in Groningen. En ze hebben 35 gedupeerden gesproken.
En je noemde net die 124 voorgesprekken. Dat geeft trouwens inderdaad wel weer dat zij al een tijdje bezig zijn achter gesloten deuren tot nu toe. Mm-hmm. Dan denk ik toch wel ook voorgesprekken achter gesloten deuren.
Complot.
Waarom eigenlijk? Nou, ik ben niet heel snel complotdenker, maar ik vraag me wel af. Dit zou toch juist in alle transparantie moeten?
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Wat ik ervan begrepen heb, is dat ze op deze manier een heel oriënterend gesprek doen, zonder dat ze nog heel mensen het vuur aan de schenen leggen. Ze laten mensen vertellen. Ze kijken wat er beschikbaar is. Ze gaan er uiteindelijk op zoek naar materiaal wat dat hun verhaal ondersteunt. Ze kijken wat iemand anders zegt, die periode ook heeft meegemaakt, die misschien andere dingen zegt, waardoor zij snappen van, oh, die scherpe vraag moet ik stellen. Je moet het een beetje vergelijken met de achtergrondgesprekken die wij ook al in de journalistiek wil doen. Voordat we echt heel scherp op de bal gaan zitten, oriënteren we ons. met gesprekken.
Maar als ik even een snelle rekensom maak, ze hebben dus 124 mensen gesproken achter gesloten deuren. Ze horen straks tot nu toe in ieder geval 70 mensen. Waar is die andere groep? Hoeveel zijn er? 54 mensen?
Je kan je voorstellen dat ze ook bronnen hebben. Hè, die niet, juist niet openbaar verhoord willen worden, maar wel informatie dragen. Die zouden daarbij kunnen zitten. I don't know. Maar dat zijn natuurlijk, zoals wij ook wel eens mensen spreken die we niet opvoeren in de krant, maar die wel heel veel informatie geven, zo zouden die daar ook bij kunnen zitten.
Precies, een beetje zoals een off-the-record gesprek. Dus je krijgt die informatie, die mag je gebruiken, maar niet verleidbaar. Ja.
Of ze waren zo saai dat ze niet meer op voor, een groep voor op, kan ook nog.
Ja. Er zijn ook mensen niet opgeroepen tot hun spijt.
Ja.
Oh ja, zijn er ook mensen die dat jammer vinden?
Die dat ook wel met argusogen gaan volgen.
Ja.
En het,
ja, het gek is, ik had het met jou over, Wubby, deze week nog. Wij doen onderzoek, we komen ook verhalen tegen waarvan we de indruk krijgen dat die misschien niet straks bij de enquêtecommissie komen. Aan de andere kant, toen ik van jou hoorde hoeveel ze al hebben gedaan, ging ik weer twijfelen. Dus ik dacht begin deze week, het zal me benieuwen of dit en dit, ik kan niet zeggen wat, naar voren komt. Maar nu denk ik, misschien toch weer wel. Het is ook wel spannend dat ze helemaal opge... vist.
Ja, precies. En dat horen we dus eigenlijk vanaf maandag, want dan begint het. Maar waar begint het eigenlijk mee, Wubby?
Met het in kaart brengen van hoe omvangrijk die gasproblemen voor de Groningers zijn en de gedupeerden die daar wonen. Ze beginnen dus echt met de geschiedenis. En dan moet je denken aan de vondst van het Groningse gasveld.
Oh joh, echt Groningenveld. Zeg maar de oerknal ongeveer.
Voor Groningen, ja.
Ja.
En dat was bij Boer Boon, op het land van een bietenboer, die heette Kees Boon. Daar was een eerste gasboering in 1959, zoiets. En daar ze gaan horen Herman de Muynck, die daar was 10 jaar, als jongetje was hij daarbij.
Oh, en die komt nu vertellen over hoe dat dan was.
Ja, zeker.
Nou hebben we in 2018, dat klinkt alweer heel lang geleden, hebben we een Haagse Zaken gemaakt over echt helemaal de geschiedenis van het Gronings gas. Dat gaan we hier dus ook niet nog een keer opnieuw doen. Dat hebben Milo van Bokkum en Thijs Niemand Verdriet toen al hartstikke goed gedaan. En die link zetten we trouwens in de show notes. Maar jullie kunnen me misschien wel door een verkorte versie loodsen met de belangrijkste informatie om vanaf volgende week die parlementaire enquête ook goed te kunnen volgen.
Het eerste belangrijke moment is in 1962. Dan worden eigenlijk onderhandelingen gevoerd tussen de staat en de voorlopers van Shell en ExxonMobil. Dat zijn de twee aandeelhouders van de NAM. Dat bedrijf dat uiteindelijk het gas wint. Die onderhandelingen gaan erover, hoe verdelen we de buit? Simpel gezegd. De toenmalige minister vond het heel belangrijk, omdat die gasbel zo enorm was. Hij bleek later nog veel groter te zijn, maar toen was hij al groot. Om grote zeggenschap van de staat te hebben. Dat de markt niet ontwricht zou worden. Dat het gas niet zomaar weggegeven zou worden. En ook dat de staat Nederland kon meeprofiteren.
Dus ze gingen echt samen optrekken.
Ja, want dat is iets wat altijd wel bekend was, maar toch ook wel wat partijen, zeker de overheid, wel fijn vond om te vergeten. Namelijk dat niet de NAM dingen deed, maar dat de NAM in een joint venture zat met de staat. En dat alles wat de NAM deed, was afgesproken met de staat, besproken met de staat en ook geaccordeerd door de staat. De NAM bestaat niet in alleen, zeg maar.
En echt vanaf het allereerste begin.
Vanaf de eerste dag.
De staat is dus ook gaswinner.
Ja.
Mag ik nog even één stapje terug doen? Want er is één basic vraag die hieraan vooraf moet gaan. En dat is toen bij die boer Boon werd geboord. Waarom zijn Shell en ExxonMobil erbij betrokken geweest? Of hun voorlopers? Zijn zij degene die het hebben gevonden?
Die hebben dat gevonden. En in Nederland is anders dan in Amerika niet zo dat alles wat in de bodem onder jouw perceel gevonden wordt, dat van jou is. Dus dat is van de staat. Dus
je moet een concessie krijgen om het te winnen.
Precies.
Dus daar moesten ze sowieso in onderhandeling met
de staat. En zo vonden de staat, Shell en ExxonMobil.
Tegen de concessievoorwaarden, daar zit dit onder andere bij.
Ja.
En in principe leek het in de eerste instantie een mooi verhaal voor iedereen met alleen maar winnaars.
Ja, dat was ook denk ik in grote zin zo. Hè. Je kreeg de heel Nederland zit aan het gas. Het Groningsgas, wat een ander soort gas is dan veel ander gas. Waardoor je dus een eigen nationale energievoorziening had. Niet onprettig. Het was een enorme inkomstenbron voor de staat. De hele sociale verzorgingsstaat is op het gas gebouwd. En er waren wel dingetjes, maar dat waren kleine dingetjes. Die waren ook oplosbaar. Er was bodemdaling, maar daar werd je voor gecompenseerd. En als de dijk wat opgehoogd of versterkt, gebeurde dat. Dus sommige waterpompen moesten wat meer malen of werden vernieuwd.
De grond ging af en toe trillen.
Ja.
Maar dat,
dat was normaal of zo.
Dat nam men voor vast gegeven aan. En uiteindelijk ging dat pas later echt leiden tot schurende muren en vallende stenen.
Nou ja, later, daar kunnen we wel meteen mee beginnen. Er is eigenlijk een soort keerpunt geweest in 2012.
Groningen is voor de tweede keer in 24 uur opgeschrikt door een aardbeving. De schok van gisteravond was ter hoogte van de gemeente Loppersum en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. De zwaarste beving in 6 jaar tijd. Met als gevolg scheuren in muren en verzakte gebouwen.
Dit was ongekend.
Ja, dit was in ieder geval een aardbeving met een kracht die later nog daarboven is bijgesteld door het KNMI, waar men geen rekening mee had gehouden.
Ja, precies. Van bevingtjes ging het ineens naar beving.
Ja, en wat er toen veranderde is dat de toezichthouder op de gaswinning, de SODM, de staatstoezicht op de mijnen, ging op rekenen. Die ging denken, hoe moeten we dit nou interpreteren, deze beving? Want het is best een zware beving. Nou, ze hebben een paar maanden gerekend en op een gegeven moment, eind 2012, gingen ze naar de NAM toe. Zeiden ze, jongens, luister, volgens onze berekeningen zijn er zwaardere bevingen mogelijk dan we dachten en misschien ook meer. Nou, daar schrokken ze heel erg van bij de NAM, want die bevingen waren van een andere categorie. Dus tot dan was het vooral angst voor schade.
Ja.
Nu ontstond er ook angst voor veiligheid. Dus niet alleen maar dat je een scheur in je huis hebt, maar dat het huis op je hoofd valt.
En wat veranderde dat?
Nou ja, dat veranderde alles eigenlijk. Of het was het begin van een enorme omslag. Namelijk, het was niet alleen maar die win-win situatie, maar er waren ook verliezers opeens, Groningers. Die in huizen woonden waar scheuren in kwamen, die angst hadden dat het onveilig was. Ja, en daar moest wat mee gebeuren. Het punt was natuurlijk dat, en dat zie je ook in die notulen terug die we krijgen, je ziet dat voor die mannen, het zijn allemaal mannen, ze voelen die grond onder zich schuiven, om maar een beetje flauwe metafoor te gebruiken. Want hun wereld was prettig, iedereen was met elkaar eens. Ze werkt ook in harmonie samen met het staatstoezicht. Je ziet ook dat ze mopperen dat het verdwijnt. Hè? Waarom zijn ze zo lastig? Maar ze begrijpen ook wel dat ze er wat mee moeten. Het opstarten daarvan, daar zijn we eigenlijk nog steeds mee bezig. Het SODM waarschuwde ook, we moeten eigenlijk, we weten nog niet precies wat er aan de hand is, maar uit voorzorg zouden we zo snel als mogelijk minder moeten gaan winnen.
Op dat moment was minister Henk Kamp van de VVD verantwoordelijk voor het Groningse gasdossier, Wubbie.
Ja.
En die ging naar Groningen toe.
Ja, hij was in november begonnen als nieuwe minister. En hij heeft zich volgens mij in december laten informeren en is uiteindelijk in januari afgereisd naar Groningen.
2013 spreek ik over.
Ja, 2013 naar de Boshal in Loppersum. Het was de dag dat Beatrix afstand deed van de troon. Abdicatie was dat.
Dus iets en, ander nieuws dat de boel overschaduwde.
Ja, dus heel Nederland zat vooral achter de buis om dat te aanschouwen. We zijn nog begonnen met het volkslied, kan ik me herinneren, in die Boshal.
Je was erbij.
Ik was erbij. En vervolgens kwam toen minister Kamp met de mededeling dat de bevingen in aantal en in zwaarte ernstiger zouden worden dan gedacht. En dat was een heftige mededeling voor de bewoners daar. En uiteindelijk leidde dat tot veel kritische vragen. Het gekke was dat ik volgens mij maar 300 woorden mocht tikken voor de krant. Omdat alles en iedereen stond op de applicatie van Beatrix. En het was gewoon heel groot wat daar gebeurde. Ik zag het ook. Ik dacht, ik was net een half jaar bezig als correspondent Noord-Nederland. En je wist, dit wordt het thema.
En dat was dus voor het eerst dat die Groningers bij elkaar in zo'n zaal hoorden van het wordt eigenlijk alleen maar erger.
Ja, ze hadden wel in die zaaltjes gezeten de jaren daarvoor. Hè, in buurtzaaltjes waren ze met elkaar bijeengekomen en hadden ze de NAM wel eens gevraagd om uitleg. Hoe zit het dan met die bevingen? Maar in zo'n grote omvang.
Met de minister erbij ook.
Met de minister erbij. De directeur van de NAM was er ook, Bart van der Leenput. De toezichthouder was er in persoon. Die mocht niet op het podium zitten trouwens. Dat was een historische dag.
Maar goed, een historische dag. Maar tegelijkertijd was het een historisch jaar. Want er werd in een recordtempo eigenlijk gas uit de grond gepompt. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat vind ik toch wel een beetje.
Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat een vraag is die ook beantwoord moet worden door de enquêtecommissie. Het is iets wat we nog niet wisten, hè? Hoeveel er gewonnen werd. Dat kwamen pas gaandeweg achter. Minister Kamp zei in die Boshal, we gaan het komende jaar even niks doen. Geen beleid voeren, we gaan vooral onderzoek doen. We laten onderzoek doen door allerlei wetenschappers van het. De beste mensen gaan we laten uitzoeken wat hier aan de hand is.
Onderzoek doen is vaak een Haagse uitweg om uit te stellen.
Tijd te kopen.
En het is misschien goed om te beseffen dat dus terwijl dat onderzoek plaatsvond, de bevingen toenamen. En dus ook mensen steeds meer schade kregen. En de NAM was toen bezig met te bedenken, hoe gaan we dat nou doen? En dat zie je ook in de natuur, maar dat horen we ook. Dat ging heel moeizaam. Er waren heel veel schades. De afhandeling ging te langzaam. Mensen kwamen ook echt in de knel. En Kamp zei altijd, het is een zaak voor de mensen zelf. Die kunnen dat met de NAM uitzoeken. Dus, de NAM veroorzaakt de schade. Volgens het civielrecht kan je ze aansprakelijk stellen. En als je niet je zin krijgt, kan je naar de rechter. Maar dat ging niet lekker. Hij heeft er toen nog een Nationaal Coördinator Groningen opgezet, om dat een beetje bij te sturen, maar die had geen macht en geen
Hans
invloed.
Alders.
Die had wel invloed, maar geen macht, Hans Alders. En dat duurde maar en duurde maar. En Wubby heeft er ook heftige verhalen over geschreven, wat het betekende voor die mensen.
Ik in die tijd, wat doe je dan? Er werden dus onderzoeken gedaan, maar er gebeurde niks. Sterker, er waren vooral bevingen, veel in aantal en ook best heftig, 3 en zwaarder. Dus ik herinner me dat ik met de fotograaf door het land reed. Op pad werd gestuurd van ga maar eens op reportage. En ben toen naar kerktorens wezen kijken. En op een gegeven moment kwamen we ook in Fraamklap. Dat was bij het gezin van Simon Winter. En Simon Winter was een Peugeot, die had een Peugeot garage. En die zat daar in zijn woning met een gezin van 3 kinderen. Een tweeling en een oudste dochter. En een vrouw, zijn vrouw, die zit inmiddels op de bus, maar die was vrachtwagenchauffeur geweest. Echt een avontuurlijk gezin. Ik kwam daar en hun huis stond toen in de stutten. Heel Groningen stond toen ook vol, dat jaar 2013, met stutten. Huizen die bijna op instorten stonden.
Maar je schreef 12 of 9 stalen stutten, dus enorme balken,
ja,
op een betonnen ondergrond.
Zij ook insliepen. Het tochtte ook, de wind kwam gewoon binnenwaaien. Ze hadden een tweeling. En die op hun kamer hadden ze gewoon een gat in de muur. Het was
wonen in een bouwval.
Ja, dat deden ze. En ze hadden op dat moment contact met de NAM. Die kwam kijken of het versterkt kon worden.
En je vertelde, of je schreef ook nog, dat die tweeling sliep dus in een slaapkamer. En onder de vloer van die slaapkamer was een enorme stalen balk. Zat de muren onder die slaapkamer niet in zouden storten.
Ja.
Hè, waardoor dat die slaapkamer ook.
Ja.
Dus die stalen balk hield die muren overeind.
Ja. Dus eigenlijk een soort permanent gevoel van onveiligheid.
Ja, je moet je voorstellen, dat is een gezin met kinderen. Hè? Dus die kinderen waren toen, ik denk, 10 of zoiets. Ik heb ze later ook nog gesproken. Die dachten van, is dit dus kennelijk normaal? Het was echt, ik had mijn jas aan, want het was koud. En ik heb hem ook niet uitgedaan, dat zeiden ze ook. Want het tochtte alle kanten op, het was verschrikkelijk.
En als je daar dus door de straten reed, dan zag je meer van dat soort huizen. Kamp ging er dus naartoe in 2013. Had Groningen ook de aandacht van de rest van de politiek, van de Tweede Kamer bijvoorbeeld?
Ja, er waren commissieleden van de Commissie Economische Zaken die daar ook zelf zich gingen informeren. Ik herinner me nog dat ik op pad ben geweest met Jan Vos van de PvdA, die de deuren langs ging. En gewoon willekeurig ging aanbellen in Loppersum zelf.
Om zorg aan te horen.
Ja, om te horen hoe zit dit. Het was december 2013. Ik weet dat de SP daar heel druk mee was. ChristenUnie was ook heel veel aanwezig. De VVD ook wel.
En volgens mij wat je ziet in die tijd is dat er is veel interesse, zou je kunnen zeggen. Maar er gebeurt niet zoveel voor de Groningers.
Nee.
Dus de NAM blijft alle schades afhandelen. Nadenken over de versterking. De Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, ja, die moet het regisseren, bijsturen. Maar
die komt pas veel later.
Die komt in 2015, wordt die opgericht, hè, om de versterking op gang te helpen. De gaswinning wordt een klein beetje teruggeschroefd, maar met veel tegenzin, onder dwang van de Raad van State. Het bouwt op, het borrelt en er komt steeds meer druk. En het kabinet zit de rit uit, er komen reguliere verkiezingen. En in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet, Rutte 3, staan wat passages over de gaswinning en de gevolgen. En het belangrijkste is eigenlijk dat de NAM op afstand moet. En dat is de opvolger van Kamp, Erik Wiebes, die à la Wiebes bedenkt een plan. Die gooit alles om. En het belangrijkste van dat plan is dat de NAM eigenlijk niks meer te zeggen moet hebben over de schadevergoeding en de versterking van huizen. Omdat Wiebes het ziet als niet een privaat probleem, wat Kamp zag, hè, tussen de NAM en die omen met AOW, zoals dan sommige mensen zeggen, maar tussen NAM en de maatschappij. Want de maatschappij raakt ontwricht. De NAM moet buiten beeld, de staat moet het overnemen. En om te zorgen dat de staat het ook aan kan, die enorme versterkingsoperatie, zegt hij, we gaan de gaswinning terugbrengen naar nul.
Dus echt de gaskraan uitzetten.
Ja, dat zegt hij in 2022
gebeuren.
En wat ook voor het eerst gebeurde, is dat er excuses kwamen.
Het kabinet, ikzelf, vind het verschrikkelijk wat er in Groningen nu gebeurt, in de afgelopen 10 jaar is gebeurd, maar ook in de afgelopen 50 jaar is gebeurd. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan. Dit is een crisis in slow motion. Het heeft alle elementen van een crisis. Een crisis in slow motion, het is een crisis anyway.
Nu moet blijken of die ook gemeend zijn en of die ook echt effect sorteren.
Wat er zo mooi is aan de excuses van Rutte is, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Een act of God is het bijna. Hè? Ja, het is gebeurd. En wat de parlementaire enquête zou kunnen uitzoeken en waar wij niet van bezig zijn. Hoe is het nou gebeurd? Dat blijft natuurlijk de vraag. Het is niet zomaar gebeurd. De aardbeving is niet zomaar gekomen. Er is niet zomaar gas gewonnen. Ja, er is gas gewonnen. De staat heeft gas gewonnen samen met de NAM.
Je hoort de minister-president ook zeggen crisis in slow motion. En dat vind ik interessant. Want dat suggereert dat er allerlei momenten zijn geweest dat je had kunnen ingrijpen. Of dat er kennelijk momenten waren dat het anders had gekund. En daar ben ik heel benieuwd naar. Wat waren die momenten dan? Wie wist wat? Welke ambtenaren hebben wat gedeeld met welke minister? Buitengewoon interessant vind ik dat.
Hopelijk horen we dat dus de komende maanden tijdens die enquête. Jullie richten je op eigenlijk 3 thema's, hè? Op het trauma van die Groningers, op het geld uiteraard. En op een soort van wederzijdse gijzelingen van NAM en de overheid aan de ene kant. En aan de andere kant de bestuurders in Groningen en de overheid in Den Haag.
Ja.
En om eventjes helemaal te beginnen met dat eerste, dus dat trauma. Dat is ook een beetje waar naast de geschiedenis dan die parlementaire enquête in eerste instantie mee gaat beginnen.
Ja, dat zei de voorzitter ook. Dat hij toch iedere week, 7 weken is die parlementaire enquête. Iedere week willen ze echt nadruk leggen op dat perspectief van die gedupeerde Groningers. En daar beginnen ze dus maandag mee met 3 verschillende sprekers. Op die manier krijg je de praktijk toch elke keer weer bij dit probleem te zien.
Ja, de gedachte is een soort van, daardoor weten we iedere keer weer waarvoor we het doen, ja. Zeg maar. Toch even die cynische vraag tussendoor. Is dat ook iets voor de bühne? Want het is natuurlijk wel, dit is ook een dossier met heel veel emotie. Als je de emotie ook de hele tijd aan het woord laat, hè, dat neemt een dynamiek met zich mee.
Ja, er zijn denk ik, en dat horen we ook als we mensen spreken die erbij betrokken zijn geweest. Je kan er op 2 manieren naar kijken, grof gezegd. Er is de manier die zegt van ja, luister, 3,6, 3,8, het zijn bevingen, het zijn geen zware bevingen. Is er ooit iemand overleden dat een huis op zijn kop viel? Nee. Dus hoe erg is het eigenlijk? Er is het veiligheidsrisico, het technische risico dat je huis, technisch risico, het risico dat je huis op je hoofd valt, is eigenlijk heel klein. Dat is de statistisch gezien. Kijk, we weten niet of dat het perspectief van Wiebes is. We weten wel dat hij per ongeluk iets zei waardoor mensen gingen denken dat dat zijn perspectief was.
Maar we hebben al voor deze beving al die versnellingen in gang gezet. Daar zijn in maart afspraken over gemaakt, want dit willen we echt. Dat versnellingspakket, dat gaan we over 2 weken bespreken, daar zitten die maatregelen in. En als we dat allemaal hadden moeten doen aan de hand van een bevingje, zou dat ronduit armetierig zijn.
Zo, bevingje.
Nou ja, weet je, hij zegt ook bevingen aan het begin. Maar er zit bij mensen, misschien ook bij Wiebes en zeker bij de NAM, zitten er mensen die zeggen van ja, het bevingsprobleem is niet zo groot. Dat is het ene perspectief. Het is hanteerbaar, er zijn andere risico's.
Het wordt ook een beetje gezien als overdreven. Hè? Die notulen die uit de lucht zijn komen vallen, wordt er ook gesproken over overdreven angst.
Ja, maar je ziet ook, en dat is interessant, in die notulen zie je beide perspectieven. Hè, er is een van de sprekers zegt van ja jongens, ik lees even voor nu uit de notulen. In sommige gevallen is er sprake van overdreven angstigheid, waarbij inschakelen van geestelijke zorg noodzakelijk is. En dan zegt hij, misschien moet de NAM die mensen doorverwijzen naar slachtofferhulp.
Precies. Hè,
de angst is groter dan het werkelijk probleem. Maar wat volgens mij heel belangrijk is, is dat is denk ik waar wij steeds meer gevoel bij krijgen. Het is niet per se het risico dat je overlijdt wat het probleem is. Het probleem is dat de overheid tegen je heeft gezegd, tegen Groningers, je huis is misschien onveilig. Misschien kan je wel eronder doodgaan bij een beving.
Ja, realiseer je even wat dat doet, hè, met je. Dat je niet veilig in je huis kan slapen, of die angst.
Ze zeggen dat en zeggen, en er komen zwaardere bevingen aan. We weten niet hoeveel, we weten niet wanneer, maar ze komen er wel aan. Dus daar begint het mee. En dan zeggen ze, je huis moet worden versterkt. En dan doen ze jarenlang niks. Dat is wat bij mensen tot problemen leidt. Meer misschien dan het kale feit dat hun huis misschien onveilig is. Je zou kunnen denken, als die huizen allemaal, kan misschien praktisch niet, binnen 1 week veilig was er niks aan de hand geweest. Mm-hmm. Maar dat continu leven in het besef dat je huis misschien onveilig is. Hè, want of het onveilig was of niet, dat wist je vaak niet. Of het werd Eerst werd gezegd, het is onveilig, toen weer veilig en toen weer onveilig. Dus die continue onzekerheid en de financiële gevolgen van die onzekerheid. Bijvoorbeeld, mijn huis is nu niks meer waard. Kan ik het verkopen als ik er een scheur in heb? Kan ik het verkopen als ik een brief heb dat het onveilig is? Het is mijn pensioen. Dus al die onzekerheid over je toekomstperspectief. Kan ik wel verhuizen? Ik wil een andere baan ergens anders. Mijn kinderen moeten naar een andere school. Maar ik zit gevangen in dat huis. Dat leidt ook weer tot spanningen in gezinnen. Dus dat is het tweede perspectief. Niet van het kale risico, maar de onzekerheid. En die maar doorduurt en doorduurt.
De onzekerheid die gepaard gaat eigenlijk met steeds teleurgesteld worden. Of deed het beloftes krijgen en hoop krijgen. En dan...
Ja, er wordt steeds gezegd, wij gaan het oplossen. Ja. Hè? Of we zijn
mijn huis wordt veilig.
Ja. En dat het interessante wordt... is, in de notulen zie je ook dat tweede perspectief. En het wat ook logisch is misschien, dat komt van de directeur van de NAM. Die daar ook zit en dus met mensen spreekt. En die zegt van ja... mensen hebben zorgen over de waarde van hun huis als onderdeel van hun pensioenvoorziening. Dat vertelt hij dus ook in het gesprek met bijvoorbeeld de bazen van de olie-industrie, die alleen maar hebben over kansberekening. Mm-hmm. Sommigen, en dit, nu quote ik uit de notulen, voelen zich gevangen in de eigen woning. Ook omdat men het gevoel heeft dat deze niet verkoper is. Sommigen uit het gevoel als ratten in de val te zitten en niet weg te kunnen. In het contact met de bewoners is het naar voren gekomen. De grootste zorg is wat de effecten van een zwaardere aardbeving zouden zijn. Ze zijn vermoeid, de mensen, onzekerheid. Ze willen daadwerkelijk actie zien. Daar moet ook tempo maken met schadeafhandeling. Dus
dat is Bart van der Leemput, ja. De directeur van de NAM, die toch altijd als een beetje een technocraat overkwam, maar die kennelijk achter de schermen toch veel meer menselijk gezicht had.
Nou, hij begreep in ieder geval wat er met die mensen gebeurde. Dat het niet alleen maar ging om of je huis misschien ooit instort of niet, maar wat het betekent dat je dat steeds maar moet meedragen.
Ja, ik heb het ook met eigen ogen gezien toen ik correspondent was daar in Groningen. Ik ben bijvoorbeeld geweest bij Erik Mensen. Dat was een vriendelijke zonderling uit het Westen in Stedum. Hij woonde in een Anton Pieckhuis en hij moest vanwege die bevingen zijn huis uit. Want dat was onbewoonbaar verklaard. Dat was een hele bijzondere man in een pak. Hij woonde in dat huis. Hij had een home trainer in zijn huis staan en een hele grote vissen. Waar die,
een aquarium, hè?
Ja, twee aquaria, waar hij goed voor zorgde. En opeens kreeg hij dus de onheilstijding dat hij niet langer veilig was.
En wat ik zo schrijnend vond aan het verhaal, want Wubby stuurde het eergisteren naar me toe. Hij moet zijn huis uit. Hij moet zijn huis uit, want het is onveilig. Maar hij heeft een hypotheek. Die hypotheek wordt voor hem afgelost en hij krijgt 1000 euro extra. Hij heeft geen huis meer. Dus wat heeft hij? Geen huis en 1000 euro. Hij was dakloos.
Ja, hij heeft dus eindeloos in de daklozenopvang gezeten. Werd uiteindelijk een bijzonder geval. Voor wie mensen buitengewoon veel moeite hebben gedaan om nog weer huisvesting te regelen. Ik was alleen maar, denk ik, omdat er over geschreven werd.
Dat het is geregeld voor hem.
Ja, dat het geregeld is voor hem. En dat was wel de werkelijkheid in die tijd.
Maar als we even uitzoomen, hè? Het probleem is duidelijk. De oorzaak is ook duidelijk. Je kan huizen herstellen. De vraag is een beetje die erboven hangt. Waarom gebeurt het dan niet als het allemaal zo makkelijk lijkt? Waarom wordt die compensatie dan alsnog zo slecht afgehandeld?
Ik denk dat er twee elementen zijn. Eén kan iedereen begrijpen. Het is niet één huis, het zijn er honderden, misschien wel duizend. Dus je moet het ook organiseren. Dat is één ding. Maar goed, er zijn aannemersbedrijven, dat kan. Het andere is dat er... Onder die discussies ligt de centrale vraag, wat is eigenlijk onveilig? Wanneer is een huis onveilig? En wat moet je doen om het huis veilig te maken? En daaronder ligt weer de discussie, wie betaalt dan voor die maatregelen die je moet nemen? Dus er is een eindeloze discussie die nog steeds voortduurt. Wat is onveilig? En wat moet je doen om te versterken? En die discussie komt omdat de NAM heeft gezegd, wij zullen altijd alle kosten vergoeden die nodig zijn voor de veiligheid. Dus dan wordt het heel belangrijk hoe je veiligheid definieert. Het probleem is alleen, het is niet al gebeurd. Het huis is niet al ingestort. Je bent bezig met risico's. Dus je moet inschattingen maken. Daar kan je eindeloos over discussiëren. Ja. Je kan een nieuwe. En wat gebeurde vervolgens is dat die discussies leiden steeds tot uitstel, vertraging, gewijzigde plannen. Omdat de eerst moest de discussie worden geslecht. Hè, wat is veilig? Voornamelijk omdat daaraan hing de discussie. Wie betaalt er? En daarna gingen pas dingen gebeuren. En dat ging maar steeds rond en rond en rond.
Want uit die notulen, Wubby, waar jullie over beschikken, blijkt ook dat de NAM zich eigenlijk al heel snel ervan bewust was. Dit gaat heel erg duur worden.
Ja, en de overheid ook hoor. Vergeet dat niet. Want die zijn natuurlijk ook gaswinnaar. Ja, en die
trap
betalen
er
ook...
toch weer in, hè? Heb ik het even over
erin,
de NAM.
Trap er niet in, Lemje.
Nee, trap er niet in, inderdaad. Want ik weer een leuke passage uit die notulen. Wat dat betreft meer uit waar. De directeur-generaal Energie merkt op dat in het bestuurlijk akkoord is vermeld dat de waardedalingsregeling betrekking heeft op de werkelijk gerealiseerde waardedaling en dat aanpassing van de regeling de instemming van de minister vereist. Hij geeft aan dat de minister gevoelig is voor mogelijke manipulatie. Die minister op dat moment is Henk Kamp van de VVD. En het laat zien dat de minister dus de Groningers wantrouwt. Moet je je voorstellen, de Groningers vertrouwen de minister niet en de overheid niet meer. En dat vertrouwen moet hersteld worden. En ondertussen is in die maatschappij van overheid, hè, en oliemaatschappijen en gaswinningsbedrijf, zitten de mensen met elkaar te steggelen over dat zij die Groningers eigenlijk niet vertrouwen. Want voordat je het weet, krijgen ze te veel geld.
Dan gaan ze er misbruik van maken.
Ja.
Ja. En zit een NAM en overheid in die periode ook een beetje naar elkaar te kijken? Van het is jouw verantwoordelijkheid, nee, het is jouw verantwoordelijkheid.
Ja, feitelijk is het tot 2018 de verantwoordelijkheid van de NAM. En dat gaat dus slecht en langzaam. Wiebes, hè, die zegt, nou ja, wij nemen die verantwoordelijkheid op ons. Want het is niet meer een individueel probleem tussen twee evenwaardige rechtspersonen met evenveel macht. We gaan het doen. Het probleem is alleen dat je krijgt een soort, ja, je moet het zien als een soort huwelijk tussen de NAM en de staat. Dat is een fantastisch huwelijk. Het geld stroomde binnen. Ja. Niet dat nou het doel van het huwelijk is. Maar in dit geval was dat het doel van het huwelijk.
Goeie toevoeging, ja.
Ja, hield het huwelijk ook bij elkaar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een scheiding. Daar hebben we het over gehad. Het staatstoezicht zegt het wordt gevaarlijk. En dan krijgen ze ruzie. En waar ze ruzie over krijgen, is wie moet er voor de kinderen zorgen? De kinderen, dat zijn de Groningers met schade, met onveilige huizen. En eigenlijk willen ze geen van beiden echt. De staat vindt dat het moet, maar die vindt ook dat de NAM zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook toen de overheid het overnam, bleef die discussie voortduren. Die hield niet op. En wat je nu ziet is dat ze nu echt tot in de rechtszaal ruzie gaan maken. Want Wiebes heeft gezegd, aan de voordeur betalen wij alles wat nodig is. We gaan afrekenen bij de NAM aan de achterdeur. En aan die achterdeur weigert de NAM 2/3 van de rekeningen te betalen. Want ze zegt, de overheid doet veel meer dan wat nodig is om huizen veilig te maken. Dat gaan we niet betalen.
Komt het ergens ook niet neer op, toen het goed ging, hadden ze dezelfde belangen? Want dan hoef je het daar ook niet echt over te hebben. En dat op een gegeven moment ook die belangen een beetje uit elkaar zijn gaan lopen. Want de NAM, ja, dat bestaat gewoon uit twee hypercommerciële ondernemingen, Shell en ExxonMobil. De overheid, die dus met Cindy Joint Venture zit, die heeft ook wel veiligheid als een van de belangrijkste, ja. Of veiligheid garanderen als een, ja, van de belangrijkste taken.
Ja, want volgens mij, je moet het zo zien, denk ik, wat je zegt. Er zijn 2/3 partijen, Shell, Exxon en NAM, die willen liefst niet meer doen wat nodig is. En de andere partij, de staat, is heel erg bang om te weinig te doen. Dat is ook logisch dat de NAM dat niet wil. Want die hebben ook allemaal verplichtingen. Hè? Dus accountantsverplichtingen, juridische verplichtingen. Waar mensen bij bedrijven altijd heel bang voor zijn, zijn risico's die onbekend zijn. En wat de NAM nu heeft, is een onbekend risico. Namelijk de staat die het geld uitgeeft. En vervolgens bij hun komt en zegt betalen maar. Maar de staat heeft geen enkele reden om zuinig te zijn. Want die kopen de problemen ook deels af natuurlijk met geld. Als je heel cynisch bent, maar dat is ook deels waar. Maar de NAM denkt, ja, maar ik kan niet tegen mijn boekhouder zeggen, ja, we hebben een voorziening over 10 jaar van, ja, 1 miljard, 2 miljard, 3 miljard, we weten het niet. Dus die proberen dat risico in te dammen. Daarom zijn er nu ook discussies over een afkoopsom voor de NAM. Dus de NAM wil het liefst zo weinig mogelijk doen, wel zijn verplichtingen nakomen, maar die heel erg klein houden. En de staat denkt alleen maar, we hebben echt,
die heeft een zorgplicht ook.
Heeft een zorgplicht, ja. Maar ook natuurlijk, laten we eerlijk zijn, ook een beeldvormingsprobleem. Er is jarenlang veel te weinig gedaan, er is aangerommeld. En wat de overheid toch altijd doet als de problemen heel groot worden, is de portemonnee trekken.
Dus pas sinds Groningen een probleem werd, sinds die bevingen heftig werden, bleek dit huwelijk scheurtjes te vertonen.
Ja, vanaf 2013 zie je het gebeuren.
De veiligheid was de splijt van. Ja.
Oké, nou, die verstrengeling tussen NAM en overheid en al die verschillende belangen en dat ze dus best moeilijk van elkaar afkomen eigenlijk. Hè? Dat best lastig of in ieder geval duur is. Dat zijn allemaal zaken waar die parlementaire enquête zich ook op gaat richten, Wubby, kan ik me zo voorstellen. Een beetje procedureel, maar hoe gaat dat onderzoek verder verlopen?
Nou, het begint maandagochtend met dat jongetje, Herman de Muynck.
Inmiddels een man op leeftijd.
Ja, ja, die dus in Kolham stond, ja, op het land van de bietenboer.
Ja.
Waar het eerste gas omhoog werd gehaald. Daarna schuift aan Groningse paardenboer. Dat is Sijbrand Nijhoff. We hebben een groot interview met hem gehad destijds. Hem en zijn vrouw Richtje. En hij heeft allerlei documenten naar buiten gebracht over de deal van de overheid. En dan hebben we ook nog Suzanne Top. Die was secretaris van het Groninger Gasberaad. En zij was eigenlijk een soort van aanspreekpunt. voor alle Groningers met gedupeerden. En zij zorgde, vertelde dat door aan he, had daarover contact ook met de provincie en het Rijk en ook elders.
En in totaal gaan ze dus in die eerste week, 5 dagen, 12 personen verhoren.
Ja.
En dan stoppen ze even. Nou, even. Stoppen ze nogal lang.
Ja, zeker. En dan gaan ze daarna door met nog 6 weken. Als het parlementaire jaar weer wordt geopend. Volgens mij eind augustus.
Ja, 29 augustus.
Ja, dan doen ze 3 weken verhoren. Dan een week niet, want dat is de week van Prinsjesdag.
Ja.
En dan gaan ze de laatste 3 weken in. Dan komen denk ik de ministers ook aan de orde. En dat zullen de verantwoordelijke ministers zijn. Die Kamp, Wiebes, de minister-president.
Oh, Rutte komt ook langs.
Ja.
Dat hadden we wel begrepen.
Ja.
Ja, nou ja, jullie zeggen dit hebben we wel even begrepen. Dit is best interessant. Je weet eigenlijk pas wie er komt een week van tevoren, hè?
Ja, ja, dat is de werkwijze van...
Waarom?
Zij willen nog de mogelijkheid hebben om iedereen op te roepen. Hè, dus alsnog mensen op te roepen. En het is natuurlijk zo... Tijdens zo'n enquête vergaar je nog meer informatie. Dus de definitieve lijst, die willen ze eigenlijk pas een week van tevoren vaststellen.
Jullie gaan allebei kijken. Jullie hebben tot nu toe al best wel wat gepubliceerd. Hè? Dus je hebt wat achtergrondinformatie, zal ik maar zeggen. Wat zijn nou de momenten waar jullie het meest naar uitkijken? Of de sprekers? Wat willen jullie nou echt nog weten?
Ja, zoveel. Deze week, of volgende week moet ik zeggen, zijn natuurlijk de sprekers van de bedrijven interessant. Die De Haan was... Ja,
onderkoning van Groningen, onderkoning van heet hij bij de NAM.
Waarom? Ja. Waar heeft hij die naam aan te danken?
Nou, hij heeft eindeloos was hij asset manager bij NAM. En hij was degene die sinds 2004 ook in de zaaltjes, rokerige zaaltjes, de Groningers uitleg ging uitleggen over schades enzovoort. En ja, tot 2012 ging dat redelijk goed. Maar volgens mij trok hij dan iedere keer de portemonnee en dan was het weer goed.
En hij weet natuurlijk, denk ik, alles over die hoge winning in 2013.
Ja.
En hoe dat ging en waarom dat ging.
En je noemde ook de grote bedrijven. Want die hoor je niet zo vaak, hè? Nee. De multinationals aan het woord. Die verschuilen zich toch wel vaak achter persberichten en persvoorlichters.
Shell komt nog wel eens bij praatprogramma's en bij de Kamer. Grappig is altijd dat dan de... Als ze naar de Kamer moet komen, Marjan van Loon zit van. Altijd de man...
Ja, zij is nu weg, toch? Ja,
oh, ja. Maar daar zat altijd dan de man van ExxonMobil naast 2 uur lang zijn mond te houden. Dat is precies de relatie die ze hebben. Dus ja. Exxon vanuit Houston incasseert de winst, deels. Shell mag het uitleggen.
Maar in de notulen zie je dus die baas van Exxon veel meer smoel krijgen. Want die is, treedt daar wel...
Dus achter de schermen zijn ze wat vocaler.
Wel ja, ze zijn wel degelijk betrokken, ja.
Ja.
Oké, maar goed, dus ministers, multinationals, dat zijn de momenten waarin jullie...
voorlopig, ja.
Ja. Ja, voorlopig inderdaad.
En ook de band met Rutte en de ministers en zo. Zijn zij nou veel langs geweest bij Kamp? En, wat hebben zij...
Wat hebben ze gezegd?
Ja, daar? Wat hebben ze gezegd? Ook de rol van de ambtenaren. Welke ambtenaar wist wat? Wat wisten de ministers? Wat is doorverteld?
Dit gaan we dus allemaal meemaken. Wanneer wordt eigenlijk het eindrapport dan verwacht?
Ja, februari volgend jaar, komend jaar.
Pikant, want dat is dan een maand voor de provinciale statenverkiezingen.
Het is ook heel snel trouwens.
Hè? Maar dat heb ik helemaal niet gerealiseerd.
Ja, dus die Groningers, die, nou goed, niet dat ze... Ik vraag me af of dit nog echt iets gaat veranderen voor Groningers. Of zij nog ergens achter gaan komen waarvan zij dachten... Weet je, zij zijn dus al, dat schetsen jullie net, jaar na jaar flink teleurgesteld. Ze zagen beloften... gedaan worden en weer, hoe zeg je dat, sterven?
Ik weet het niet. Ik heb een paar mensen gesproken. Ik ga me natuurlijk vooral bezig met wat hier in en om Den Haag gebeurt. Wibby kent veel meer mensen daar. Maar wat mij heel erg opviel, die mensen zijn die echt in de problemen zitten, zijn bezig met overleven. Dus gewoon de boel bij elkaar houden. Ik denk dat als ik ze sprak, zeiden ze 2 dingen die ik niet snel zal vergeten. De ene is dat ze eigenlijk er nooit meer over willen praten, maar toch vinden dat het verhaal nog een keer verteld moet worden. En daarom toch maar weer ja zeggen. In de hoop dat het vertellen toch nog helpt. Dus ik denk dat ze daar misschien wel op zitten wachten. En het andere is dat iedereen die we spreken, ook mensen die professioneel betrokken waren, dus niet daar woonden, maar gewoon huizen moest versterken of beleid moest maken. Ze lijken allemaal, ja, getraumatiseerd vind ik een lastig woord, maar ze hebben er enorme tik van gehad. Dus ook gewoon ambtenaren willen er niet meer over praten. Worden emotioneel als je ernaar vraagt. Ze hebben, ja, het is
onmacht. Ja, de onmacht zie je en voel je als je met die mensen spreekt. Ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren als correspondent Noord-Nederland. Ik ben daar weggegaan. Ik kon daar weggaan. Maar al die mensen die ik zelf heb opgezocht, het gezin Winter, die kinderen die zijn opgegroeid in dat onveilige, tochtige huis. Die hebben hun leven, hun hele puberteit moeten kamperen in hun huis. En het feit dat je daar niks aan hebt kunnen doen, de mensen die wij spreken, dat raakt ze gewoon nog. En dat er gewoon niks veranderd is.
Dat huis van de familie Winter, daar is niks veranderd.
Nee, dat is nog steeds niet versterkt. Nee.
Nog één ding tot slot. Kan deze parlementaire enquête ook helpen om het onderwerp niet als incident voorbij te laten komen voor de rest van Nederland? Hè? Maar dat permanente aandacht het ook iets levendiger maakt voor de rest van Nederland. Want Wibby, jij vertelde dat er op de krant bijvoorbeeld ook wel eens brieven binnenkomen van mensen die zeggen, ja, die incidenten moet je daar nou zoveel moeite in stoppen.
Ja, de Groningen is toch een beetje een ver weg land. Er wonen niet zoveel mensen verhoudingsgewijs. Dus nou, dat loopt wel los. Hè. Dat is de gedachte. Dat is ook de ruimte die ik altijd moest bevechten. Dat, moet je, dat heeft daar ook mee te maken.
In de krant doe je dan, hè?
Ja, bij de krant. Daar is echt heel weinig aandacht voor. En ik denk wel dat deze enquête de kans is om ook te begrijpen hoe ongelooflijk ingewikkeld en belangrijk het is dat mensen in Den Haag besluiten nemen die zo diep ingrijpen op jouw leven. En het zou fijn zijn als dat voor het voetlicht komt. En dat vertrouwen, dat herstellen van vertrouwen, wat aanvankelijk Tom van der Lee ook graag wilde met deze enquête. Ze hebben dat iets teruggeschroefd, geloof ik, de verwachtingen daarvan. Maar als ik de mensen spreek die ik ben tegengekomen destijds en nu, dan zie ik echt heel veel mensen die er helemaal niks meer van geloven en ook denken dat het allemaal niet meer gaat helpen. Ook in complotten denken. Het
is ja, ik sprak een vrouw die is lerares. En die zei, ik weet niet wat ik de kinderen moet vertellen over de overheid. Wat moet ik nou zeggen? Dat ze niet te vertrouwen zijn. Dat ze dus iemand die normaliter vanuit haar vak gewoon zou zeggen, hè, de overheid is rechtvaardig, rechtmatig.
Maar die kinderen van die garagehouder zijn dus ook opgegroeid met de gedachte, de overheid is niet te vertrouwen. Hè? Dat huis van ons wordt nooit meer veilig. Dus de gedachte dat de overheid voor je zorgt, dat is wel iets wat...
Wat dat betreft, om te eindigen met waarmee ik begon, er is dus een kans dat die gaskraan toch ook verder open moet gaan. Dat lijkt me dus in ieder geval voor dit component, voor dat vertrouwen, redelijk funest.
Ja. Ja, en ik denk, het verhaal komt terug als je huis gewoon weer versterkt is, ja. Zoals afgesproken.
Vanaf maandag de enquête dus. In februari volgend jaar komt het eindrapport. Dan heb ik jullie vast weer hier bij me aan tafel. Dank jullie wel, Wibby Luijendijk en Dirk Stokmans. Dank ook voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Henk Ruigrok van de Werven en Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Heel graag tot dan.